Ja, beste mensen, ik wou met jullie hebben over dit onderwerp, met de wolken. En dat gaat over de terugkomst van Christus. Nou, hoorde ik dat jullie net ook een PowerPoint hebben gehad over de toekomst van Israël en zo. En een bijbelstudie daarover, dus nou, we hopen dat het een beetje...
Het is alleen via de app doorgegeven.
Een aantal van jullie dan. En dan maar hopen dat het een beetje oplijnt, zal ik maar zeggen. Dat het ongeveer over hetzelfde gaat. Dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Ik moet even voor de verwachtingen, dat is altijd goed, hebben ze mij verteld, om dat even te hebben. Dit voor een deel is dit, en zal ik dan ook even moeten kijken of ik op de dingen vertel op de goede orde, moet ik misschien wel omkijken. Maar voor een deel is dit gewoon informatie. Maar ik hoop toch aan het einde dat we ergens komen waarbij het ook iets voor onszelf gaat betekenen. Wat het dan voor ons gaat betekenen. De leidende teksten, dat zijn deze drie. Als je over de terugkomst van de Heer Jezus nadenkt in de Bijbel, dan zijn er natuurlijk een hele hoop profetieën en dingen die daarmee zijn. In de toekomst van Israël, dat kun je heel erg ingewikkeld en fijnmazig maken. Maar als het gaat over de grote lijnen, en daar willen wij het niet over hebben, Als het gaat over de grote lijnen, dan heb je natuurlijk over het boek Openbaring. Een beetje van begin tot eind. Daar staat het wel zo'n beetje. Dan heb je het over het tweede deel van het boek Daniël. Waar Daniël die visioenen krijgt van de 70 jaar week en het beest uit de zee en die geitenbok en al dat soort ingewikkelde dingen. En ik zou zeggen bijna ook vanzelf, heb je het over Matteüs 24, waar wij in de traditie overroepen de reden over de laatste dingen, waar de Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen hoe het zal zijn aan het einde en wat er ongeveer gaat gebeuren. Dus dat is een beetje, als je zoekt naar de informatie die ik ga jullie op een rijtje ga proberen te zetten, dan moet je daar zoeken. Ik ga het niet allemaal tekst voor tekst met jullie doornemen, want dan, nou ja goed, ik heb mezelf bedacht dat ik er ongeveer een half uurtje over ging doen. Dan zijn we 11:30, in die richting zijn we zo'n beetje aan het eind van dat ik hier sta te praten. Dat is nog wel ongeveer de limiet, zal ik maar zeggen. Dus ik moet het een beetje kalm aan doen. Met teksten. En even vooraf, het blijft natuurlijk allemaal interpretatie. Jullie kennen allemaal de kreet, althans jullie misschien niet, maar bij ons in de familie is dit een beroemde kreet. Niks is zo onvoorspelbaar als de toekomst. Achteraf weet je al wel hoe het was en kun je het ook allemaal verklaren. Maar om het vooraf te zeggen is het lastiger en met de gegevens die we hebben uit de Bijbel, moeten we dat toch altijd een klein beetje een stapje terug doen in onze zekerheid. Want, zoals Godfried Boman schrijft in zijn boek Erik of de Kleine Sekkenboek, als je het ziet, dan zie je het ook. Als je het achteraf hebt en sommige dingen, als je eenmaal een bepaald inzicht hebt, dan verklaar je ook alles in die richting. En daar gaan we het straks nog eventjes over hebben, omdat we illustreren. En wat gaan we doen? We gaan van achteren naar voren. Want waar het op uitloopt, dat is wel tamelijk helder. Dus we beginnen aan het eind en we gaan van daar naar voren. Want als het gaat om het einde van de geschiedenis, ja, dan kunnen we het wel zo'n beetje helder hebben dat de laatste vijand, helemaal aan het eind, is de dood. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Daar eindigt het mee. En het eindigt ermee dat uiteindelijk deze hele schepping, dit hele gedoetje waar wij onderdeel van uitmaken, en waarvoor het allemaal gemaakt is ook, dat God zal zijn alles en in allen en hij zal regeren. Daar gaat het naartoe. Dat zien wij nu nog niet. Wij, zegt de Hebreeënbrief, zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus aan de rechterhand van God verheerlijkt. Maar eens zal het zo zijn. En aan het einde van de geschiedenis, dan zal dit waarheid worden. Dat de macht van God die werkzaam was in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en hem in de hemel scheerde in de plaats gaf van zijn rechterhand hoog, boven alle hemelse vorsten en heersers, boven alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige, dat daar hij hem alles aan zijn voet heeft ondergelegd. En hem als hoofd boven alles gesteld heeft aan de gemeente, de volheid van hem die alles in allen vervult. Waar het uiteindelijk op neerkomt en waar je eigenlijk ook, als je een beetje nadenkt, ik zou zeggen als je een beetje, als je het ziet, dan is het ook zo helder als glas hoe vanzelfsprekend dat eigenlijk is, dat deze schepping gemaakt is om uiteindelijk de grootsheid, de schoonheid, de pracht, wat je ook maar wel woorden daarop aan wilt geven, van de Heer Jezus te laten zien. Hij zal uiteindelijk de grootste zijn. Hij is degene die zal heersen. Hij is degene die niet zal heersen door kracht, maar zal heersen doordat iedereen het vanzelfsprekend zal vinden dat hij heerst. Wij onderwerpen ons niet aan hem omdat we wel moeten. Wij onderwerpen ons aan hem omdat hij het waard is gediend te worden. En uiteindelijk zal daar niet alleen maar, zal dat ook de schoonheid van hem laten zien, dat daar een lichaam is, een verzameling van mensen die zich uit liefde aan hem toewijdt. De gemeente. En dan komt daar die kreet waarvan ik denk, ik begrijp niet wat er staat, maar het lijkt me fantastisch om daar deel van uit te maken. Dat maken wij ook. Dat de gemeente zal zijn de volheid van hem die alles in allen vervult. De Heer Jezus is degene die, waar het allemaal om begonnen is, waarom het gemaakt is, die het doel is, waarvoor het er allemaal bestaat. En daar is de gemeente die als het ware hem vult. Volmaakt. Niet volmaakt maakt, maar volmaakt. Aanvult. Ik begrijp het niet. Maar daar gaat het op. En dat is dat moment waar dit overgaat. Openbaring 21, helemaal aan het einde, waar staat dat Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zag. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. Daar leven we nu. Dat is dit. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. En hij die op de troon zat en zei, ik maak alles nieuw. Dus dit is een beetje, zeg maar, aan het eind de stabiele toestand. Zo, en wat dit betekent, het is allemaal beeldspraak. Laatst hoorde ik van iemand die zei, was ooit een keer een vissersman, een zeeuw, die al zijn leven op zee had gevist. En die zei, ja, maar de zee zal het niet meer zijn, dat hoort het toch niet zijn. Want de zee is zo prachtig. Dat is mijn rust en mijn leven. Ga me dan niet vertellen dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat er niet meer is. Dit is beeldspraak. We hebben geen idee, maar het zal fantastisch zijn. De dood zal er niet meer zijn. Maar er gaat van alles aan vooraf. Iets als de grote witte troon. Iets als het duizendjarig rijk. Iets als Armageddon. Iets als de grote verdrukking. Het zijn allemaal dingen die, als je die teksten en die gedeelten die ik net aangaf, als je dat leest, dat zit daar ergens in. En dan is de grote vraag een beetje, hoe zit dat dan? Nou, kijk, het eindigt hier. Dit is, ik moet een beetje, daarom hebben we het ook zo gemaakt, hè. Dit is die eeuwige toestand. Dat gaat wel eindeloos door daar zo die kant op. En daarvoor, en dat kunnen jullie nou niet zien, dat is iedere keer gaat dat fout, Maar hier staat een rode streep. En dat is de tijdlijn. Dus dit is de tijd die daaraan vooraf gaat. En daarvoor dus... Ah, je ziet het wel, dat is wel mooi. Daarvoor is een duizendjarig rijk. Want... En dat duizendjarige rijk, dat gaat vooraf aan die eeuwige toestand. En dat duizendjarige rijk, dat begint met... Ja, Armageddon. Een grote veldslag, een moment waar de volkeren verzameld zijn en God oordeelt. En Christus terugkomt op de Olijfberg. Dat is de start van het duizendjarige rijk. En op dat moment wordt Satan geketend. En is er de bruiloft van het Lam. Zalig die genodigd is aan de bruiloft van het Lam. Dat is de start van het duizendjarige rijk. En het rijk dat eindigt aan het einde ergens hier. Wanneer Satan weer wordt losgelaten. Hij wordt geoordeeld. En er is een grote witte troon wordt opgericht. God deelt neemt plaats. Dat is het laatste oordeel. En levenden en de doden, ieder verschijnt voor de grote witte troon. En worden boeken geopend. En elk wordt geoordeeld naar aanleiding van wat er in de boeken geschreven staat. Ziet er niet goed uit. Maar er wordt nog een boek geopend. Het boek van het leven van het Lam. En ieder die geschreven staat in het boek van het leven van het Lam, die gaat hier de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in. Dat is de enige grootte. Oké, voor het duizendjarige rijk is er een periode van 7 jaar die opgedeeld is in 2 keer 3,5. En die periode van 7 jaar die begint wanneer zo'n beetje het beest, de valse profeet en de hoer, zoals dat in openbaar was in openbaar wordt, wanneer die geopenbaard worden, wanneer die zich manifesteren door allerlei dingen. Dan begint hier een periode van 7 jaar die eindigt hier in deze veldslag. Halverwege die 7 jaar, want dat is waar Daniel het over heeft en waar de Heer Jezus het op Matthäus 24 over heeft, de gruwel van de verwoesting die opgericht wordt, het beeld waar Daniel het over heeft, het beeld waar ook de Openbaring het over heeft, wat zal worden opgericht, een tempel en die met een stem zal spreken, een afgodsbeeld die echt bezield wordt, bijna. Als dat beeld daar wordt opgericht, daarna is er hier een periode van grote verdrukking. 1240 dagen. Niet helemaal 3,5 jaar, dat is 1290 zo uit het hoofd. En dat heeft weer te maken met het feit dat de Heer Jezus zegt, als die dagen niet verkort worden, zal er niemand ze overleven. Dus dat is een verschrikking. Oké. Nou is de grote vraag, wanneer speelt dit? Nou, als je vraagt, ik weet niet, dat is altijd een beetje verschillend van met wie je daarover praat, namelijk wanneer dit is begonnen. Want er is een hele oude traditie, en die traditie die is echt, echt verschrikkelijk oud, die dateert ergens uit het jaar 400 en zo. Dus dat is echt een even oude traditie in de christelijke kerk, die zegt dat dit hier het moment is dat er in Israël weer een Joods koninkrijk is opgetreden. En dat deze grote verdrukking de grote, enorme verwoestingen zijn geweest die, zeg maar, in de eerste 200, 300 jaar van onze jaartelling in Jeruzalem en het Joodse land hebben plaatsgevonden, toen de Romeinen daar op een verschrikkelijke manier hebben huisgehouden. En waar wij nu nog steeds, als je naar Israël gaat, kun je naar Massa daar gaan. Waar de laatste Joodse strijders zelfmoord hebben gepleegd, vergiftigd water hebben gedronken, omdat ze een hopeloze strijd voerden, maar zich niet door de Romeinen wilden laten afvoeren als krijgsgevangenen. En toen kwam hier het moment dat Constantijn de Grote zich bekeerde, de grote keizer Constantijn de Grote zich bekeerde tot het Joodse, tot het christelijk geloof. En de kerk vanuit de verdrukking de heersende kracht in de maatschappij. En toen brak er een periode aan waarin Satan niet meer goed kon werken. Hij was geketend en de kerk regeerde en de bruid van het lam zich heeft voltrokken. En wij leven nu, zegt die traditie, in het duizendjarige rijk. Je kunt je voorstellen dat misschien als je zo rond het jaar 700, 800 leefde, dat je daar nog kon denken, nou ja, weet ik veel. Maar langzamerhand zijn we erachter, tenminste vind ik, dat je niet meer kunt volhouden dat wij nu in een vrederijk leven. En dat Satan is gebonden. Ik zou zeggen, kijk naar het journaal. Vraag het de mensen in Jemen, waar dan ook maar. Dit voelt niet goed, dit kan niet, dit bestaat niet. En dus is er, en dat kom ik dus terug op, als je het ziet, dan zie je het ook. Want deze traditie is een echt, heeft hele oude papieren. En die is er nog steeds, en er zijn nog steeds grote godsgeleerden en mensen die oprecht van de Heer Jezus houden. En die bij hem horen, net zoals wij bij hem horen, die dit verdedigen, die dit vinden. Maar zo'n 150 jaar geleden of zo, eigenlijk is het ook altijd al een andere traditie geweest, die gezegd heeft, kijk om je heen, wij kunnen hier niet in leven, dit moet allemaal nog gebeuren. Want er komt nog iets van een opname van de gemeente. Daar heeft Paulus het over. Wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Maar hoe zit dat dan? Hoe moet dat dan? En toen op een gegeven moment zijn er mensen geweest die hebben gezegd, weet je, die opname van de gemeente, die vindt plaats hier, vlak voordat dit zich manifesteert. Want er is een tekst die zegt dat wij weten, voordat de boze zich zal openbaren, dan moet degene die hem weerhoudt, de weerhouder, moet dan van de aarde weg en ook weggenomen zijn. Wie is het die Satan tegenhoudt, die de openbaring, de volledige openbaring van de werking van de boze zal tegenhouden, of tegenhoudt op dit moment hier op aarde, dat is de Heilige Geest die hier op aarde is. En waar is de Heilige Geest hier op aarde? Die is in jouw hart, in mijn hart, daar woont hij. Hij woont in de gemeente. Dus als Paulus het heeft over, wij gaan hier tegemoet in de lucht, en we hebben het over de weerhouder die weggenomen moet worden, die 1 en 1 is 2, dat is dus hier, voordat dit gebeurt, voordat deze, het beest, de valse profeet en de hoer die eigenlijk het afgodische overblijfsel is van datgene wat wij nu de christendom noemen, dat moet je nog eens zien, de satanische doorontwikkeling van het christendom, voordat dit zich kan openbaren, wordt de gemeente opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Ja, oké, okay. Dat kan. Maar er is een andere tekst die zegt, nee, hij zal u behoeden voor de verdrukking. Hij die in staat is nu voor de verdrukking te behoeden. Dus die opname van de gemeente, wij gaan dit waarschijnlijk nog wel meemaken, maar hiervoor worden wij opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Want wij gaan niet door de grote verdrukking. Dat kan. Er is ook een argument om te zeggen, nee, Paulus zegt, wij, de levenden, zullen de doden niet voorkomen. Wij zullen, als de Heer zal roepen, met de bazuin, als de laatste bazuin zal klinken, dan zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. En de laatste bazuin, dat is hier op het moment dat hij terugkomt, om te oordelen, op de olijfberg. Dus het de opname van de gemeente is hier. Wij moeten ons voorbereiden om door de grote verdrukking te gaan. En dat is het moment waarop ik zeg, ja, weet je, ik hoop van ganse harte dat dit het is. Maar we gaan het meemaken. Of niet. De grote verdrukking. Ja, dat weten we niet precies. Dat zijn de dingen waarvan ik zeg, kijk, dat we hebben, ik kan, we kunnen niet, maar laat ik het anders zeggen. Ik ben ervan overtuigd, zo moet ik het wel even zeggen. Ik ben ervan overtuigd, wanneer je iemand tegenkomt die jou vol overtuiging en 100% zegt dat er maar één mogelijkheid is en dat het zo is, of een van die andere overheden, dan overspeel je je hand. We weten allemaal dat het hier nog uit zal draaien. We weten allemaal dat het zoiets zal zijn. En de vraag is even dat 1000-jarig rijk. Dat is altijd weer zoiets. Hè? Is dat nou 1000 jaar? Is dat dan 365.254 dagen? Je hebt die schrikkeljaren erbij en zo. Is dat dan zoveel dagen? Of betekent 1000 jaar gewoon een hele lange periode? Eigenlijk een schier oneindige periode. Ik denk het laatste. Want dat eerste vind ik een beetje vreemd. Maar ook dat is, we gaan het meemaken. We gaan het zien. Maar zoiets zal het zijn. En er zal een moment komen dat Christus op de Olijfberg terugkomt, want dat is bij zijn hemelvaart beloofd. En dat hij hier in het dal van Armageddon dat rijk zal vestigen. En dat er een rijk zal komen van rust en vrede. En dat het zal eindigen in een nieuwe grote opstand. Dat is een beetje de grote lijn van de geschiedenis. Maar goed, wat moeten wij er nou mee? Want we praten er al heel lang over, hè, over die komst van de Heer. Laten we eerlijk zijn, dat zijn we nu al 1000 jaar over aan het praten. En wat betekent dat dan nou voor vandaag? Want dat is misschien wel de belangrijkste, niet de belangrijkste vraag, maar het is wel een belangrijke vraag. Eén ding. Als je nu al toevallig denkt van ja, maar we zijn nu al, hè, het is al 2019, dus we zijn al bijna 2000 jaar bezig om te zeggen, de Heer kan komen. Je bent echt niet origineel. Want in de eerste eeuw schreef Petrus in zijn tweede brief dat er mensen waren die zeggen, waar blijft hij nou? Deze brief is geschreven zo ergens rond het jaar 90 tot maximaal 135 in die buurt. Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds bij het begin, zoals het was. Er verandert toch helemaal niks? Waar blijft hij nou? Nou, Petrus geeft eigenlijk een soort van 3 antwoorden op die hele vraag. De eerste is Peter zegt, weet je, jij bent een mens en jij hebt het idee van, nou ja, je hebt een dag 24 uur, zoveel minuten, zoveel rondjes om de zon, zoveel rondjes weer in, noemen we een jaar en zo gaan we maar door. Maar Gods tijdrekening is een heel ander. Bij God is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dat wil zeggen, voor God bestaat eigenlijk de hele tijd niet. En daar is het niet zoiets van, oh jongens, ik moet opschieten, we zijn al 2000 jaar aan het wachten. Dat telt voor hem niet. Dat is voor hem alsof het 2 dagen is. We zijn nog maar net begonnen. Dat is misschien de ene kant van deze reden. De andere kant is, dat vond ik wel een hele mooie opmerking die ooit C.S. Lewis heeft gemaakt. Dat was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van deze tekst, hij zei, kijk, de 2000 jaar geschiedenis die is verlopen sinds Christus ten hemel is gevaren en wij wachten, is toch wat alsof er maar 2 jaar is, 2 dagen is, dat is helemaal niks. Maar aan de andere kant, zei hij, het gebed van de, ja zo zei hij dat in die periode wel, het gebed van de piloot in de Spitfire die neerstort, daar heeft hij alle tijd voor om dat aan te horen. Want de tijd bestaat. Dat hij kan daar in alle rust, hij heeft daar geen haast mee. Dat is, voor God bestaat de tijd niet. Dat is het eerste argument wat Petrus heeft. Nou ja, oké, dan denk je, ja, dat is een beetje een vervelend argument. Ja, wat moet je daar nou mee? Maar een ander argument is eigenlijk een veel beter argument. Of wel is een ander argument wat voor mij heel veel aanspreekt. En dat is dat hij zegt, weet je, waarom is God niet traag met het nakomen van zijn belofte? Zoals sommigen meenden. Hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij niet wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Dit is een argument dat raakt aan het hart van God. Waarom wacht hij? Omdat hij geduld heeft. Want wij hebben misschien wel eens een keer de indruk, ja, de wereld is slecht, het is één grote puinhoop. Moet je eens kijken wat daar gebeurt. Moet je eens kijken wat er in de kerk gebeurt. Moet je eens kijken wat er in de wereld gebeurt. Aan onrecht, aan onrecht met machteloze kinderen. Onrecht dat er gebeurt door machthebbers die de meest verschrikkelijke dingen doen. In Jemen hoort de ene partij de andere partij uit. Wij sturen voedselhulp en vervolgens is daar iemand die daar stinkend rijk aan wordt door dat door te verkopen. Iets moreel slechter zou ik me bijna niet kunnen voorstellen. Dat soort dingen gebeuren. Hoe kan God dat in hemelsnaam goedkeuren en verdragen? Laat hij daar eens een einde aan maken. Petrus zegt, weet je, God weet dat allemaal. En hij voelt het misschien wel veel meer dan jij. Dat is ook logisch. Hij kent het allemaal. Elk onrecht is het alsof het hem persoonlijk wordt aangedaan. Maar hij heeft geduld omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Kijk, ik ben heel blij dat God tenminste dik 1950 jaar geduld heeft gehad. Zodat ik deel kan uitmaken van de gemeente. En zou het dan heel erg egoïstisch zijn wanneer ik, nu ik nou eenmaal binnen ben, denk van, laten we er maar snel een einde aan maken, want ik vind het onrecht zo groot. Al die anderen, die interesseren me niet. Dat kan toch niet? Dit is het hart van God. Daarom wacht hij. En eigenlijk zou ons gebed moeten zijn, misschien wel. Nou ja, dat weet ik niet. Dan zeg ik weer dingen, dat ik vind dat jullie dingen moeten doen. Maar ik spiegel me daarin een beetje aan het hart van Abraham. Toen hij hoorde dat God naar Sodom ging en met hem meeliep en begon te onderhandelen. Die grote stad, misschien zijn er wel 50 rechtvaardigen, dat gaan we toch niet doen, God. Hoe? 45 dan? 30? 20? 10? Kunnen we nog uitstellen? Is er nog iets in uw hart om het uit te stellen? En misschien is dat wel wat wij meer zouden moeten hebben dan het idee van, Heer, kom, laat uw heerlijkheid zien, maak er een end aan, het onrecht is zo groot, weg met de hele pruttel. Want ik ben toch wel gered, zoiets. Dat niet. Hij heeft geduld, zegt Petrus. Het feit dat het zo lang duurt, dat laat iets zien van het hart van God. En daar kunnen we iets van leren. En, zegt Petrus, de dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen op die dag met luid gedreun vergaan en de elementen gaan in vlammen op en de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Oké, dat is een einde. Zal een keer komen. En als dat zo is, zegt hij, als dat allemaal op die manier te gronden gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? En vroom is dan niet schijnheilig, hè? Niet in de schijnheilige betekenis van het woord, maar oprecht God vrees. Als we weten dat dat zo is, wat betekent dat dan voor jou nu? Dan moet je daar toch, dat moet op jou toch een invloed hebben. Want, ga toch vooral doen, noblesse oblige, dan weer de enige vrouw, maar het feit dat jij weet dat je daarbij hoort, dat betekent iets voor wie jij bent en voor wat je doet. Wij vertrouwen op Gods belofte. En wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Weet je, ik ben een oude kerel en toen ik jong was, toen heb ik wel eens discussies gehad, dat was toen de tijd ook al over milieuverontreiniging en hoe je omging met de aarde en dat soort zaken. En de dreiging, er was toen helemaal de Russen komen, de dreiging van een atoomoorlog en van al dat soort zaken hier. En wat ik heb gemerkt, dat er mensen zijn die zijn, nou ja, weet je, die waren ervan overtuigd dat wij voor de grote verdrukking en voor het hele gedoe werden opgenomen door naam van de gemeente voordat de laatste jaarweek zou aanbreken. En die zeiden gewoon, ja, nou ja, ik ben helemaal niet zo achter. Hou me helemaal niet zo mee bezig. Want ja, dat is mijn probleem niet. Ik bedoel, ja, er komen grote natuurrampen. Er komen misschien wel verschrikkingen over de hele wereld. Maar ja, wij zijn in de hemel bij Jezus. Dus, ja, het zal mijn tijd wel duren. Dus mij interesseert het niet. Dan kan mij een plastic soep schelen. Er staat geen openbaringen dat 1/3 van de zee vergiftigd zal zijn. Nou ja, oké, als dat dan zo moet. Laten we maar een beetje plastic in het water gooien. Petrus doet het andersom. En ik denk dat dat iets is waar wij misschien nu wel mee aan de gang. Waar wij iets mee kunnen. Niet zozeer van mij mag je best wel een plastic tankje drinken. Maar waar het om gaat is, als wij weten dat het hierop uitgaat, als wij dat uitzicht hebben, als wij het uitzicht hebben op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, als wij het uitzicht hebben op dat duizendjarige rijk, op al die verschrikkingen die daaraan vooraf gaan, als wij daar een idee van hebben en wij kennen het hart van God, dat hij geduld heeft, dat het zijn bedoeling is om het nog uit te stellen, dan zouden wij toch zo moeten leven dat de poort zo wijd mogelijk openstaat. En is het toch dan zou je toch aan het hart moeten gaan. En dat meen ik serieus. Dat zou ons toch pijn moeten doen wanneer we van dat soort dingen lezen over, nou ja, tegenwoordig de katholieke kerk. En anders dan lees je het over de Jehova's getuigen. Of je leeft het over, noem het allemaal op. En het gebeurt misschien in je eigen kring. Ik heb eergisteren heb ik een artikel gelezen dat meneer Bill Hybels nou weer op een ongelofelijke manier van zijn voetstuk is gevallen. En dat alles draagt er niet toe bij dat mensen tot bekering komen. Als wij dit weten, zegt Paulus, als u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, dan moet u zich inspannen om smettelijk, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. En dan is het dus niet om naar, en dat doe ik nu wel, maar dan is het dus niet om naar anderen te wijzen en te zeggen, jij moet iets, of dat ik nu naar jullie zeg, wij moeten het iets. Maar dan is het, als ik dit uitzicht heb, dan zou dat mij moeten motiveren om mijn handel en wandel zodanig te laten zijn dat mensen tot hem komen, want hij heeft nog geduld. Dat mensen tot hem komen en gered worden. En samen met ons, samen met mij, die fantastische toekomst in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde tegemoet zullen gaan. Dat is wat ons zou kunnen en mogen motiveren. Amen. Ik wil nog bidden. Vader, als ik zo in het abstracte nadenk over uw plan en over het feit dat er een moment zal zijn, dat er een toestand zal zijn waarin uw zoon de grootste zal zijn, de mooiste, de meest prachtige, hij aan zijn bestemming, aan zijn trekken zal komen en dat ik daar deel van uit mag maken. Dan word ik stil, dan word ik nederig, dan kan ik alleen maar zeggen dat u groot en groot gelijk heeft om hem op die hoge troon te zetten. Hij hoort daar. Hij hoort daar om wie hij is, om wat hij gedaan heeft, om zijn karakter, om zijn wezen. Hij hoort daar. En vader, als ik dan nadenk over het onrecht dat er op de wereld is en wat er allemaal zal gebeuren en hoe u dat verdraagt, omdat u wilt dat mensen tot u komen, tot hem komen, dat zullen inzien en ook die fantastische persoon zullen gaan liefhebben, onderscheiden, dan bewonder ik uw geduld. En als ik dan vervolgens naar mezelf kijk en hoe ik het ervan afbreng en wat ik dan misschien wel aan weerstand oproep om me heen. Als mensen weten dat ik christen ben en denken van nou, moet ik me daar nou bij horen? Vader, dan wil ik u vragen, wilt u me helpen? Wil ik u vragen, wilt u in mijn hart vernieuwen? Wilt u in mijn leven veranderen, zodanig dat iets van wie de Heer Jezus is en wat ik voor hem voel en wat u voor hem voelt, dat dat duidelijk zal worden aan anderen en dat ze gegrepen zullen worden door hem en zich zullen aansluiten. Zich zullen willen overgeven aan hem, zodat wij met z'n allen samen in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde de volheid van hem zullen mogen zijn. En het zo zal schijnen hoe groot zij is. Vader, help mij daarbij.